Ben je al een beetje gewend aan de nieuwe begin- en eindtune? Ik heb best veel mailtjes en berichtjes gekregen. De meeste mensen vinden het mooi en goed passend. Sommigen moeten er nog wel aan wennen en een enkeling vindt de oude muziek gewoon mooier. Zo gaat dat. Ik ben zelf nog steeds enthousiast, dus die enkeling zal eraan moeten wennen, denk ik. Nogmaals mijn dank dus aan Amir Swaap. Misschien kan je trouwens horen dat het geluid een beetje anders is. Hopelijk beter. Een luisteraar met verstand van geluidstechniek bood me aan om me wat meer uitleg te geven over verschillende soorten microfoons. Dat was heel interessant, maar wat nog beter is, is dat hij me wat van zijn spullen uitleende om daarmee wat te kunnen experimenteren en zelf te horen wat het verschil is. En dat vind ik heel fijn, want je kan wel een duurdere microfoon kopen die goed uit allerlei tests komt, maar je weet pas wat je mooi vindt klinken als je het kan uitproberen. Dus ik heb wat kleine experimentjes gedaan en besloten om deze aflevering maar eens op te nemen met de geleende spullen. Goed, genoeg over de techniek, daarvoor zijn jullie hier niet. Hier is Nooit Geweten, aflevering 125. Een wat donkere kamer, spookachtig verlicht met een paar kaarsen. Het is 1926, Chicago. Dit is het kantoor van de eerwaarde Herman Parker. Op papier is het een geestelijke met een eigen kerk, maar dit is geen gewone kerk, het is een spiritualistische kerk. En daar kan je tegen betaling de pastoor vragen om met jou contact te proberen te leggen met de geestenwereld. Parker heeft een nieuwe klant op bezoek, mevrouw Richards, een jonge vrouw met een brilletje. Ze ziet er niet erg opgewekt uit en dat is ook logisch. Ze is kort geleden veel te vroeg weduwe geworden. Haar man heeft een ernstig ongeluk op zijn werk gehad en dat niet overleefd. En nu wil ze proberen via de pastoor contact met hem te leggen. Na een kort gesprekje gaat Parker aan de slag. Hij roept de geest van wijle meneer Richards op, doet een paar spreuken en lijkt dan in een soort trance te raken en mompelt wat onverstaanbare woorden. Flakkerde de kaarsen nou ineens wat harder? Dan heeft hij beet. Hij begint ineens met een wat andere stem te praten. Hij is het doorgeefluik van meneer Richards geworden. Die laat weten dat hij zijn vrouw mist. Hij maakt het goed en drukt haar op het hart dapper door te gaan zonder hem. Na een kort gesprekje worden de antwoorden wat onduidelijker en plots begint de pastoor weer als zichzelf te praten. Hij is het contact kwijt. Met tranen in haar ogen bedankt mevrouw Richards het medium. Maar, zegt ze, wat jammer dat hij zo snel weer weg was. Ik had hem zo graag willen vragen wat ik moet met het geld. Het geld? Hoor je Parker denken. Hij kan het nog wel een keer proberen. Binnen de kortste keren is hij weer in trance en heeft hij meneer Richards weer aan de lijn. Liefste, zegt ze, ze hebben me een schikking van $3000 aangeboden vanwege je ongeluk. Moet ik het aannemen? Ja, zegt haar man van de andere zijde, neem het geld aan. En wat moet ik er dan mee doen? Investeren, liefste. Investeer het in de Wilcox Transportation Company. Dat was niet zulk heel erg goed beleggingsadvies. Die Wilcox Transportation Company was een nepbedrijf, een façade, opgezet door de eerwaarde Parker zelf samen met de medeplichtigen. Een dekmantel om goedgelovigen geld afhandig te maken. En de reden dat we dit verhaal zo precies kennen, is dat mevrouw Richards helemaal niet mevrouw Richards heette. Mevrouw Richards was een vermomming van de held van dit verhaal, Rose Mecklenburg. De week erna was Harry Houdini in de stad. De beroemde illusionist. Houdini was in die tijd 52 jaar oud en wereldberoemd. Iedereen kende hem als ontsnappingskunstenaar en de bedenker van spectaculaire en gevaarlijke acts. De shows van Houdini bestonden uit 3 delen. In deel 1 deed hij een lange reeks korte trucs, met zijden zakdoekjes, naalden inslikken, verdwijnende kippen, dat werk. In deel 2 deed hij een van zijn beroemde gevaarlijke ontsnappingsacts. Dan liet hij zich bijvoorbeeld geboeid met zijn hoofd naar beneden onder water in een soort brandkast afzinken. Door een glazen plaat kon het publiek dan meekijken of het hem lukte op tijd te ontsnappen. Maar deel 3 was anders. In deel 3 besteedde hij aandacht aan een van zijn grote irritaties, namelijk spirituele charlatans. Oplichters die mensen lieten geloven dat ze contact met de doden konden leggen. In het wereldbeeld van Houdini waren dat valsspelers. Zijn ambacht als illusionist draaide erom dat hij eerst eerlijk zei dat je een truc ging zien en dan iets magisch presteerde, iets waarvan je zou denken dat het onmogelijk is. Dat was zijn vak. En mensen die zeiden dat het echte magie was, dat er echt een geest in hun oor had gefluisterd welke kaart er op tafel lag, of dat het meisje echt in rook was opgegaan, dat vond hij beunhazen en oplichters. Er waren ook wel mensen die hem ervan beschuldigden dat hij echt magische krachten had, maar dat hij deed alsof het alleen maar illusies waren, omdat hij daar lekker mee verdiende. In deel 3 van zijn voorstellingen ontmaskerde hij altijd dat soort lokale oplichters. Dus in Chicago riep hij bij deel 3 Rose Mecklenburg het toneel op en liet haar uitgebreid haar verhaal doen over de eerwaarde Parker en zijn compagnon Wilcox. Die twee zaten op dat moment overigens al vast en zouden uiteindelijk veroordeeld worden voor beleggingsfraude. Rose was de dochter van Russische immigranten en groeide op in Brooklyn, New York. Ze deed een opleiding tot stenografe, maar kwam er al snel achter dat het kantoorbestaan niet bij haar paste en begon een eigen bureau als privédetective. Ze deed allerlei soorten klussen, maar op een keer was ze bezig met een onderzoek voor een bankier. De bankier had flinke sommen geld verloren nadat hij van een medium een beleggingsadvies had gekregen. Ze bezocht het medium zelf een keer en was toch wel onder de indruk van een aantal onverklaarbare verschijnselen die ze bij die seance zag. Daarom besloot ze een expert te hulp te vragen, Harry Houdini. Harry Houdini had niet speciaal iets tegen spiritisme. Hij had ooit zelf geprobeerd via seances contact te zoeken met zijn overleden ouders. Maar als illusionist herkende hij wel allerlei trucjes die door spiritisten werden uitgehaald en hij raakte vrij snel erg sceptisch. Niet zozeer in de mogelijkheid van een geestenwereld op zich, maar wel van de hele industrie die in de jaren 20 ontstond rond het leggen van contact met de doden. Het was ook een rare periode. De wetenschap had in de jaren ervoor allerlei zaken aangetoond die daarvoor niet gezien konden worden. Radiogolven bleken overal om ons heen te zijn. Met röntgenstralen kon je dwars door mensen heen kijken. Wie weet wat er allemaal nog meer mogelijk was. En de wens was ook zo groot. In de Eerste Wereldoorlog en de influenza-pandemie daarna waren miljoenen jonge mensen omgekomen. Mensen die in de bloei van hun leven geliefden en ouders hadden achtergelaten. Zoveel mensen zouden zo graag nog één keer hun geliefde spreken, horen hoe het met ze was. En die vraag creëerde een enorm aanbod van waarzeggers, mediums, geestenoproepers en helderzienden. Sommigen misschien te goeder trouw en oprecht overtuigd van hun gaven, maar vaak ook gewone oplichters. En Houdini was dus een bekende scepticus en daar ging Rose naartoe. Had hij soms verklaringen bij de zwevende tafels en de spookachtige geluiden die ze had gezien en gehoord? Nou, dat had hij. Hij liet haar van allerlei verschijnselen zien hoe je die kan laten optreden, zonder geesten. En met die kennis gewapend wist ze haar opdracht tot een goed einde te brengen en het medium te ontmaskeren. En Harry Houdini, die was erg onder de indruk van deze doortastende, scherpe jonge vrouw en bood haar een baan aan, als lid en later leider van zijn team onderzoekers. De opdracht was simpel. Reis een dag of 10 van tevoren naar de plaatsen waar Houdini zou gaan optreden en vind een lokaal medium dat de boel oplicht. Die konden dan tijdens de voorstelling ontmaskerd worden. Rose had een vaste werkwijze. Eerst ging ze een paar uur op een terrasje bij een groot warenhuis zitten om te kijken hoe de lokale vrouwen gekleed gingen en zocht ze een type uit. Bijvoorbeeld de jonge weduwe, of het argeloze dienstmeisje, of de hoopvolle invalide op zoek naar genezing. En dan vermomden ze zich als dat type en maakten afspraken met lokale helderzienden. En eigenlijk kwam daar altijd wel iets uit wat moeilijk anders te verklaren was dan dat de waarzegger maar deed alsof. Wat dan weer een vermakelijk onderdeel was voor de show in het theater. Niet zo heel lang na de voorstellingen in Chicago overleed Houdini aan een buikvliesontsteking. Daarmee viel het verdienmodel rond het ontmaskeren van oplichters weg, maar Rose Mecklenburg bleef haar hele verdere leven dat soort zaken onderzoeken. Soms in opdracht van de politie of van een verzekeraar. Ze schreef erover en ze verdiende er wat mee in het lezingencircuit. Toch wilden ze nooit gezien worden als een tegenstander van het geloof in geesten. Ze wilden optreden tegen oplichters, maar ze hield ook altijd de optie open dat er ook echt iets was. Maar dat zou je dan toch ook echt moeten kunnen aantonen. Houdini zat er zelf trouwens precies zo in. Daarom had hij voor zijn dood met een aantal vertrouwelingen codes afgesproken. De afspraak was dat hij na zijn dood zijn uiterste best zou doen om contact met ze op te nemen en zich dan met die code zou kunnen identificeren. Hij hoopte echt dat er een leven na de dood was en dat hij daar bijvoorbeeld zijn ouders terug zou zien. Maar helaas, 20 jaar na zijn overlijden liet Rose de wereld weten over de afspraak en dat ze helaas nog steeds geen bericht van hem had gehad. Rose Mecklenburg werd uiteindelijk 75 jaar oud. Ze trouwde nooit en ze had geen kinderen, maar, zo heeft ze wel eens in een interview gezegd, ze werd in haar leven wel herenigd met zeker 1000 overleden echtgenoten en minimaal 2 keer zoveel tragisch omgekomen kinderen. Oké. Nog 1 verhaal uit de archieven van Rose Mecklenburg. In Indianapolis ging ze op bezoek bij een vooraanstaand medium genaamd Charles Gunzolas. Ze presenteerde zich als een jonge moeder wiens kindje pas was overleden. Ze wilde niets liever dan weten hoe het met haar baby ging in het hiernamaals. Gunzolas ging aan de slag, zocht contact met zijn vaste partner in het hiernamaals, een 800 jaar oude hindoegeest. En inderdaad, haar kindje was daar ook. En voor maar $25 kon hij haar leren om door het staren in een schaal water zelf contact te zoeken met de hindoegeest en via hem met haar kindje. Maar ze had wel echt een veel betere kans op succesvol contact als ze zich eerst helemaal uitkleedde. Nou, nee, bedankt, zei Rose. Een week later werd Charles Gunzolas hier persoonlijk mee geconfronteerd in het theater. Het duurde niet lang voor hij onder gefluit en boegeroep het theater uitvluchtte. Dit was aflevering 125 van Nooit Geweten. Het antwoord op de fotopuzzel was de pagina over Rose Mecklenburg. In het Engels, want op de Nederlandse staat ze gek genoeg niet. Misschien heeft iemand zin om er iets aan te doen. Dank aan Sietse van der Molen voor zijn mini-college geluidstechniek en voor het uitlenen van zijn apparatuur. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. De begin- en eindtune is gemaakt door Amir Swaap. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering en als je alvast wil weten waar die over gaat, dan kan je proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen die je kunt vinden in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen en ook aan jou voor het luisteren. Tot over 2 weken.